Een goedemorgen, maar hartelijk welkom in de naam van de Heer die hier aanwezig is. En zo steek ik ook de paaskaars aan waarvan Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En in de Thessalonicenzenbrief herhaalt Paulus dat van, jullie zijn kinderen van het licht. Nou, dan hoop ik dat we vandaag goed verlicht zijn. Niemand een zonnebril op? Nee. Ik ga u graag voor in gebed. God, wat geweldig dat we u mogen kennen. Dat u ons gezocht heeft. Als degene die het licht gemaakt heeft. Die het in de wereld gestuurd heeft. Waarvan wij mogen geloven en weten dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht. En dat hij dat licht ook in ons leven heeft aangestoken. En hoe vaak zijn we van binnen donker, denken we donker. Vooral als we naar de wereld om ons heen kijken. Maar dan mogen we elke keer weer herinnerd worden en elkaar herinneren aan het feit dat u het licht bent en dat u in ons woont. Dank u wel dat u hier bent en dat u ons wilt zegenen in een tegemoetkoming, een handreiking, uw aanwezigheid, uw omarming. Datgene wat we nodig hebben en wat we zoeken, dat is allemaal, ligt allemaal vast in u. Dank u wel dat we dat zomaar gratis krijgen vanmorgen. En dat we het ook elkaar gratis mogen aanbieden. Het licht woont in mij en ik wil het aan je doorgeven. Heer, wilt u zo onze dienst zegenen, straks ook als Connie spreekt. En al die mensen hier in onze omgeving, in de diversiteit van kerken en samenkomsten. En dat ook wereldwijd. Dat uw naam daardoor geprezen wordt. Amen.
Ik wil vandaag een paar gedachten met jullie delen uit Johannes 6. Ik heb dat ook wel eens eerder gedaan. Het is een hoofdstuk dat mij altijd blijft bezighouden en blijft integreren. En ik heb het de titel gegeven, Jezus is het brood dat leven geeft, Johannes 6. En ik had ook een ondertitel en soms besteed ik daar aandacht aan en soms niet. En nu wel. Wie blijft? Nou, is dat nou een originele titel? Nee, het is niet heel origineel. Maar ik kwam het wel telkens tegen in het nieuws. Met het aftreden van onze politici. Die gaat weg, die gaat weg, die gaat weg. En ik heb daar geen oordeel over. Want ik zie waar mensen doorheen zijn gegaan. Maar dan is de volgende vraag. Wie blijft? En ik dacht, ja. Wij horen in die zin niet bij een politieke club. Je bent waarschijnlijk wel lid van een partij, maar die vraag die bleef in mijn hoofd. Wie blijft? Wie blijft? En uit de politiek kun je weggaan en uit je club kun je weggaan. Maar als je een volgeling van Jezus bent, dan is het eigenlijk wel de bedoeling dat je blijft. Wie blijft? Ik lees een paar gedeelten uit Johannes 6, omdat het een heel lang hoofdstuk is, waar ook heel veel over te zeggen valt. Maar vanochtend beperk ik mezelf tot een paar gedachten. Ik lees eerst vers 35, waar Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dan lezen we verder vanaf vers 47. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten, zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kapernaum toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? Dit is het verhaal, een heel bekend verhaal, en u hebt het vast zelf gelezen, op de zondagsschool gehoord, in een preek gehoord. Jezus voedt een hele grote menigte. 5000 mannen plus vrouwen plus kinderen. Een paar broodjes en een paar visjes en daarmee voedt hij de menigte. Het was een wonder. En ik heb ook wel eens gedacht, ja, dat zou ik ook wel willen meemaken. Ik heb wel verhalen gehoord van de zending waar mensen steeds meer bezoeken, steeds meer gasten krijgen en toch groeide de maaltijd maar, de inhoud van de maaltijd. Dus er gebeurt wel eens zoiets, maar toch heb ik zo'n wonder als wat Jezus hier ja, eigenlijk in samenwerking met de Vader bewerkstelligt, dat heb ik nog nooit gezien. Maar we zien ook dat de mensen die dit wonder meemaken, het verkeerd begrijpen. Want ze denken, hé, brood, zoveel, dat doet ons denken aan de tijd van de voorvaderen in de woestijn, manna. Dat was toen met Mozes zo. Mozes een profeet. Oh, Jezus is ook een profeet. En wat voor de Joden in die tijd heel belangrijk was, hij gaat ons ook voor leiden in de opstand tegen Rome. Want dat was toch een van de allergrootste verlangens van het Joodse volk. Vrijkomen van de Joden. Vrijkomen van de Romeinen, sorry. Vrijkomen van de Romeinen. Dat gaat hij doen. En ik kan die mensen zo goed begrijpen. Ik heb daar vaak aan gedacht. Ik dacht, ja, als je zo verlangt naar vrijheid en bevrijding, en je ziet dan een man in de gestalte en met de handelingen van Mozes, dat je dan denkt, hij is het, hij is het. En hij zal ons bevrijden van de Romeinen. Na deze gebeurtenis trekt Jezus zich terug en hij steekt het meer over. Verkeerd begrepen. Een teken, een wonder, maar uitgelegd in de zin van bevrijding. Bevrijding voor ons. En nogmaals, ik neem het ze niet kwalijk. Jezus neemt de tijd in dit verhaal om uit te leggen waar het hier om gaat. Hij is een profeet, net als Mozes, maar hij is meer dan een profeet. Hij is zelf het brood dat leven geeft. Hij is uit de hemel gekomen, net als het manna, maar niet om een gewapende rebellie te leiden. niet om de Joden te bevrijden van hun vijanden, hoe wenselijk ook en hoe begrijpelijk ook. Maar daarvoor is hij niet gekomen. Hij kwam om te lijden aan het kruis, zijn leven te geven en zo het probleem van de mensheid op te lossen. Ik heb me echt verplaatst in die mensen die daar zitten, die net brood gekregen hebben. Hoi, 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 we hebben te eten. Hé, die Jezus, bijzonder. Hij gaat ons bevrijden. En dan gaat Jezus van die moeilijke dingen zeggen. Dat heb ik net aan jullie voorgelezen. Over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. Nou, ik dacht, als ik daar gezeten had, weet ik niet of ik het wel begrepen had. En dan gaat hij vergelijken, Jezus, over zijn lichaam en vlees en bloed. En ik vond het een moeilijke les als ik daar onder de menigte gezeten had. Bloed drinken, vlees eten. Wij vinden kannibalisme aanstootgevend. Ja, wie houdt daar wel van? Mensen die gegeten worden, brrr. Je moet er niet aan denken. Joden mogen ook geen bloed drinken, geen bloed nuttigen. Waarom maakt Jezus dan deze moeilijke vergelijking? Iets wat de mensen aanstoot geeft en wat ze niet aanspreekt. Dus eigenlijk de Zoon van God die straks zal sterven aan het kruis, dat is voor de Joden ondenkbaar. Ook het drinken van bloed. Dus wat Jezus hier zegt aan onderwijs, is een hele moeilijke les. En nogmaals, als ik daar was geweest, ik weet het niet. En toch wil Jezus zeggen, voor degene die het gehoord en begrepen hebben, dat als je Jezus aanvaardt als Heer van je leven, als je gelooft dat hij de dood is ingegaan en als je kiest om bij hem te horen, dan weet je ook jij wordt niet gespaard. Je zult ook moeilijke dingen meemaken, ook lijden meemaken en toch eeuwig leven. Dat is eigenlijk de boodschap van Jezus. Geloof in mij, aanvaard mij, aanvaard mijn offer. Veel mensen hebben in dit hoofdstuk 6 ook verwijzingen naar het avondmaal gezien en dat mag. Natuurlijk kun je denken aan eten van het brood en drinken van de beker, dat doen we ook met avondmaal. En ja, dan weten we, het gaat over het lijden en sterven van Jezus. Het gaat niet over eten van vlees en drinken van bloed, daar gaat het niet over. Ook in die tijd zijn er toch later, toen de gemeente begon, wel allerlei valse beschuldigingen geuit tegen de christenen. Die bloed dronken en vlees aten van kinderen. Allemaal niks van waar, maar wel uitleggingen gebaseerd op deze uitspraken. En wat is het gevolg van deze moeilijke en ook zware boodschap van Jezus? Want het was moeilijk te begrijpen, maar als je het al een beetje begrijpt, ik wil mij identificeren met Jezus, ik wil bij hem horen. En dat betekent dat ik ook een weg zou kunnen moeten gaan van lijden en pijn, net als hij. Dan denk je nog twee keer na, wil ik deze Jezus wel volgen? En dat is ook precies wat gebeurde. Er staat in Johannes 6, vele keerden zich van Jezus af. Of omdat ze het niet begrepen, of omdat ze het verkeerd begrepen hadden, of omdat ze dachten, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Nou, Ik dacht dat het ging over vermenigvuldiging van brood. En ik zag al meer wonderen komen. En ik zag hem al als de redder van de Joden tegen de Romeinen. Maar wat hij nu allemaal zegt, ik begrijp het niet. Velen keerden zich van Jezus af. En dan is er dat mooie gedeelte uit het einde van het zesde hoofdstuk. Dat is een van mijn favoriete gedeelten. Ik zal zo uitleggen waarom. Ik heb het ook wel eens verteld hier, maar ik dacht, ik mag het nog wel een keer zeggen. Velen keerden zich van Jezus af, maar niet de leerlingen. Want dan staat er, Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden van die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Jezus stelt zijn eigen leerlingen de vraag, wat wil jij? Willen jullie ook soms weggaan? Ik denk ook niet dat de 12 alles goed begrepen hebben. En dat er sommigen bij waren die een beetje meer op de lijn van de gewone mensen daar zaten. Van ja, wat bedoelt hij nou en wat wil hij nou? En daarom dat Jezus openlijk deze vraag stelt. En jullie, wat doen jullie? En ik vind het een zeer indringende vraag. Die telkens weer komt. Ja, zeg je, ik ben al lang bekeerd. Ik volg Jezus. Ja? Ja. Ik neem dat zeker aan van jullie allemaal. Dat je Jezus volgt. Maar af en toe komt die vraag toch heel dichtbij. Door allerlei omstandigheden. En dan worden wij voor de keuze gesteld. Wat wil ik eigenlijk? Wil ik hier nog wel doorgaan met dat geloof? Wil ik nog wel doorgaan met de kerk? Of wil ik ook gewoon mijn eigen weg gaan? Ik dacht aan mijn eigen verhaal, en dat is ook de reden waarom ik dit een favoriete Bijbelgedeelte vind. Toen ik zelf nog maar jong was en op de Bijbelschool zat, kwam er een dag dat ik eigenlijk van de school weg zou moeten. Mijn vader drong daar sterk op aan door allerlei omstandigheden. Connie, je kunt beter van die school weggaan. En ik was wanhopig. Ik dacht, dit is de plek die de Heer me gewezen heeft. Deze opleiding wil ik volgen. Hier voel ik me thuis. En nu zegt mijn vader dat ik daar weg moet gaan. Mijn vader had daar redenen voor en niet alles wat hij zei was helemaal gek en vreemd. Heb ik later ontdekt, maar op dat moment snapte ik er niets van. En heb ik gehuild. Moet ik weggaan? En in die week, ik zal het nooit vergeten, in die week tot 3 keer toe kwam dit woord tot mij. En jij, wil je ook weggaan? Wil je ook de dingen van mij achter je laten en een andere weg gaan? Natuurlijk, ik had naar een andere Bijbelschool kunnen gaan of een andere opleiding. Dat is, voor dat moment was het niet belangrijk. Voor mij was het of ik blijf waar ik ben, waar de Heer me gebracht heeft. Of ik moet doen wat mijn vader zegt en dan moet ik weg. Tot 3 keer toe. Alsof er een stem klonk. En jij, Connie, wat wil jij? Wil jij ook weggaan? En ik zie daarin ook iets van niet willen dwingen. De Heer die dwingt je niet, maar je moet mijn weg gaan. Nee, hij zegt, wil je misschien ook weggaan? En ik heb gehuild en ik heb gebeden. En de woorden die hier net kwamen, ik kan ze nog een keer lezen. Petrus die zei, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt de woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. En voor mij werden die woorden in een persoonlijke vorm gegoten. Naar wie zou ik toe moeten gaan? Welke weg zou ik moeten gaan? Terwijl ik weet, dit is mijn weg. De weg van God, de weg van studie. U spreekt woorden van eeuwig leven. En ik heb besloten om op de school te blijven. Tot mijn grote vreugde natuurlijk, want een jaar later kwam John. Maar dat wist ik niet van tevoren. Hè? Dat wist ik niet van tevoren. Want er was zelfs een moment in mijn leven dat ik zei, Heer, ook al zou ik niet een man vinden, ook al zou ik niet trouwen, ik wil u volgen. Ik wil uw weg gaan. Naar wie moet ik anders gaan? U hebt mij geroepen. Dat had ik heel sterk. En door Gods genade mocht ik blijven. En later leerde ik John kennen. En ging ons leven van daaruit verder. Maar die tekst die 3 keer in 1 week tot mij kwam, ben ik nooit vergeten. Wil je ook weggaan? Aan ons de keus. En misschien zegt u, ja, maar ik ben al bekeerd. Ik ga al de weg van Jezus. Dus eigenlijk is die preek meer voor andere mensen. Ik denk dat die preek juist is voor discipelen, voor volgelingen. Waar Jezus af en toe zegt, hey, wil je nog steeds bij mij blijven? Daarom noemde ik deze preek ook, wie blijft? Wie blijft? Niet alleen die ene keer, die eerste keer dat je tot bekering kwam, maar ook later in je leven, als er van alles gebeurt, wie blijft? Blijf je dan ook? Ik moest denken aan mensen die door ziekte of overlijden van een geliefde afgehaakt zijn van het geloof. Begrip heb ik. Maar ze hebben toch de keuze gemaakt waarvan ik denk, wat jammer, weg van God. Van de week had ik een telefoongesprek met iemand die ik 1,5 jaar niet had gesproken. En deze vrouw vertelde me van alles over haar kinderen en kleinkinderen. En hoe ze allemaal ja, eigenlijk afgedwaald waren. Niemand kan meten hoeveel geloof er nog is, maar ze kwamen niet meer in de kerk, nergens meer mee verbonden op 1 jongen na van de 6, geloof ik. En het raakte me dat ik dacht, zo kan het gaan. Dat ene meisje was al heel jong, heel toegewijd, die kleindochter. En ze deed belijdenis en ze zat in de jeugd en ze evangeliseerde. En dan leert ze een jongen kennen die niet gelovig is. Die aan de drugs is en ja, dan gaan ze een andere weg. En soms komt het heel dichtbij. En je hebt je zorgen over kinderen, kleinkinderen, andere geliefden. Waarbij je hebt gezien, iemand heeft zich eerst toegewijd en later toch weer teruggetrokken. Dat was in de tijd van Jezus zo. Ik dacht toen ik dit verhaal las, weer opnieuw van, wat is het eigenlijk actueel? Want ook in de tijd van Jezus, Johannes, ja, begrepen de mensen het niet. Maar ze hadden ook niet zoveel lust, niet zoveel zin om zo'n Jezus te volgen. Anderen die begrepen het wel, maar die hadden er gewoon geen zin in om zich toe te wijden. En wij lezen nu dat evangelie van Johannes in het licht van de kruisdood. Wij begrijpen veel meer van die woorden dan de hoorders. Kruisdood, opstanding, verhoging. Jezus spreekt eigenlijk over zijn leven en zijn dood. En over hem volgen. En je met hem identificeren. Daar gaat het over. Wij staan ook voor de keus. Voor of tegen. En nogmaals, dat kunt u allemaal vanmorgen zeggen, Connie, een mooie preek, maar ik ben toch al voor Jezus. Maar voor mij is het belangrijk dat ook op moeilijke momenten in je leven, dat je denkt, Ik heb geen gebedsverhoringen. Ik heb dat niet meegemaakt wat ik hoopte. Dat je toch bij Jezus wil blijven. Voor of tegen. Het is u vast ook opgevallen in deze tijd na corona dat veel mensen ja, niet van God afhaken, maar wel van de kerk. Ja. Ja, dat is wel makkelijk thuis. In je pyjama op de bank, dan kan je horen net zoveel goede dingen als dat je naar de kerk gaat. Nou, ik ben hier vanmorgen niet om het verschil uit te leggen tussen op de bank en hier zitten. Maar gemeenschap beleef je toch in de allereerste plaats hier met elkaar. En we zeggen dit vaak, het is ook zichtbaar. Als je zegt, ik kies voor Jezus, dan laat je je dopen. Dan ga je avondmaal vieren met elkaar. Dan ga je bijeenkomsten bijwonen. Leven is leven met en voor Jezus. Ook al spreken bepaalde aspecten ons niet aan. Ik ken verschillende mensen die zeggen, ja weet je, ik geloof wel hoor Connie, ik geloof wel. En ik lees ook wel in de Bijbel. En dat is heel goed. Dat is een goede gewoonte. Maar je mag ook je voegen bij het volk van God. En ik heb vanmorgen niemand op het oog. Dus het is geen verwijt. Er kunnen situaties in het leven zijn waarbij het tijdelijk anders is. Maar uiteindelijk mag je zeggen, ja Heer, ik wil erbij horen. En dat was wel heel mooi uit dat telefoongesprek met deze vrouw. Zij vertelde over haar kinderen, haar kleinkinderen, die bijna allemaal waren afgehaakt. In ieder geval wat de kerk betreft, maar ik denk ook wel, nou, ik weet het niet. Ik durf nooit te zeggen, iemand is afgehaakt van God. Want dat weet die persoon zelf en God. Dus daar blijf ik af. En toen zei ik tegen haar, nadat ze heel veel verteld had, en hoe is het met je man? Want ik kom al jaren bij die mensen over de vloer, één keer in het half jaar. Ze wonen buiten de stad. En altijd was daar het verhaal van de man, de echtgenoot, die eigenlijk het evangelie afwees. Hij ging voor de vorm mee naar de kerk. Maar hij wilde absoluut nooit en te nimmer praten over geloofszaken of iets van die naart. Helemaal niet. En samen met haar, deze kennis, heb ik heel vaak voor hem gebeden. Jaar in, jaar uit. En hij was een sterke man, een sportieve man. En hij trok erop uit en hij had allerlei plannen en hij deed het allemaal en hij kon het allemaal. Totdat hij een ziekte in zijn lichaam kreeg en nu is hij voornamelijk aan huis gebonden. Hij loopt nog een rondje, zei ze, met de rollator, maar dat is het wel. Ik zei, en wat het geloof betreft, hoe gaat dat? Ze zei, je kunt het niet geloven, maar de deur staat een kier open. En ik werd zo blij, want ze had me net al die verhalen verteld van kinderen en kleinkinderen die afhaakten. Wat me best wel droevig stemde. Maar dit was wel even een warme golf. Ze zei, ja, hij zei laatst tegen me, ik heb er nooit over willen praten. Ik wilde er eigenlijk niks van weten. Ik ging met jou mee voor de vorm en omdat jij het wilde. Maar nu ik ouder word en merk dat mijn lichaam het af laat weten, nu ben ik toch aan het nadenken. Het is misschien maar een klein kiertje, maar dat geeft niet. De deur is open. Hij wil erover denken. Hij wil erover spreken. En vanuit de kerk is er een pastorale werker gekomen en die heeft contact met hem kunnen opbouwen, wat nog nooit iemand is gelukt. En hij is de deur aan het openzetten. Ik dacht, dat kan ook. Je hoort wel eens van mensen die oud zijn en afgeknapt. Maar dit is een verhaal van iemand die oud is en tot nadenken wordt gestemd. ja, ja, wat wil ik eigenlijk, wat moet ik? En toen zei hij tegen haar, ja, het is dat ik nu meer over dingen nadenk. En dan denk ik nu, zegt hij, heb ik het wel goed gedaan? Ben ik wel waardig? Ben ik het wel waard? En gelukkig is mijn kennis door de jaren heen anders over God gaan denken dan waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. En zij zei, jij hoeft niks te doen. Jezus heeft het allemaal al gedaan. Je hoeft alleen maar te zeggen, dank u wel. En ik zei tegen haar, al die jaren dat we gebeden hebben, en ik had altijd een leuke babbel met hem, maar ik kon ook absoluut niets over het evangelie kwijt, heb ik wel steeds gedacht, die hele zware kerkelijke achtergrond, die nekt hem. Doe ik het wel goed? Ben ik wel waardig? Ben ik het wel waard? En nu gaat die deur open. Geweldig. Ik was er echt heel blij mee. En ik zei ook tegen John, ik heb zoveel verdrietige verhalen gehoord. En die poets ik niet weg. Want hoe het met de kinderen en de kleinkinderen gaat, dat is heel verdrietig. Dus dat is mijn gebed. Maar wat er met hem aan de gang is, dat heeft mij zeer verheugd. En toen dacht ik, ja, ook als je ouder wordt, ook als je dingen meemaakt, is altijd weer dat moment dat die vraag komt. En jij? Blijf je? Of ga je weg? Weg uit de kerk, omdat mensen in de kerk je pijn hebben gedaan, omdat de kerk niet is wat je meende dat die moest zijn, omdat gebeden niet verhoord zijn. Er zijn zoveel redenen. Maar vanmorgen is daar deze oproep. Jij, u, jij, ik, wil je blijven? Wat doe je? Ga je weg? Ik denk dat we allemaal wel het antwoord hebben. Ik wil het alleen maar onderstrepen vanmorgen. Ik ben van de week met heel veel Bijbelgedeelten bezig geweest, maar steeds kwam dit weer terug. Zeg het nog een keer, zeg het nog een keer. Wil je blijven? Wie blijft er? Ondanks. Ik, Heer, jullie allemaal, daar ga ik van uit. Hij geeft leven. Het waarachtige leven. Je hebt eens voor hem gekozen. Maar af en toe komt die vraag weer. Wat wil je? Wat wil je? Ik wil bij u horen en ik wil heel de weg gaan. Ondanks. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Heer, deze woorden zijn toch altijd wel weer ernstig en ze komen dichtbij. Het is heel gemakkelijk om ze bij een ander op het bordje te leggen, want ik ben al bekeerd, ik volg Jezus al. Maar om af en toe dat moment te hebben, juist in tijd van moeite, donkerte, teleurstelling, en je af te vragen, wil ik nog wel? Mag ik nog van mezelf doorzetten? Moet ik dat? Of moet ik het maar laten gaan? Heer, u neemt ons aan en als we gevallen zijn en als we het verkeerd hebben gedaan, u tilt ons weer op en u zegt, kom maar, kom maar. Je hoort bij mij. En dat willen we vanmorgen zeggen. Tenminste, ik wil het zeggen. Ik denk dat ik het namens mijn broeders en zusters mag zeggen. Ja, Heer, ik wil u volgen. Ik wil bij u horen. Wat er komt en hoe het zit, ik weet het allemaal niet, maar ik hoor bij u. Geef ons die genade. De komende tijd, de komende weken, als we weg zijn, als we hier zijn, als we verdriet hebben en zorg om familieleden, kinderen, kleinkinderen, bekenden. Heer, dat we ondanks alles ons mogen vastklampen aan de eerder genomen beslissing. Waar zouden we anders naartoe gaan? We horen bij u. Amen. Amen. Dank u, Heer, dat u ons niet loslaat. Dat weten we heel zeker. Geborgen in uw hand, wij allemaal. Zo mogen we deze week ingaan. En help ons om ook niet los te laten, maar gewoon vol te houden. Ook als we wiebelen, als we wankelen, dat we toch mogen blijven staan en mogen blijven gaan achter Jezus aan. En zo wil ik jullie graag een zegen meegeven. Wie wil staan, mag staan, maar je mag ook zitten. Voor de Heer is het gelijk. Mogen de liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest met jullie allemaal zijn. Amen. Amen.